Levenslang met Luc Heesen.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Kunst is Lang, het interviewprogramma over hedendaagse kunst in samenwerking met online kunsttijdschrift Mr. Motley. Je ziet ons live op Facebook via de pagina van Motley en je hoort ons natuurlijk via je podcast of via Amsterdam FM als je live luistert. En dat hoeft niet live, dat kun je ook later doen via YouTube of via Artube, zie je ons terug. En tegenover mij zit Willem de Haan. Hij luistert mee tijdens het gesprek en maakt werk op basis van wat hij hoort. Heel leuk om dat live te volgen. En je hoort hem zo dadelijk gips mengen, onder andere. Wat er verder gebeurt is nog een groot raadsel, maar je hoort hem alvast op de achtergrond. En over een minuut of twintig hoor je ook wat hij aan het doen is. En aan het eind van het uur hoor je meer over een project dat op Voor de Kunst staat. Dit keer over eetbare plastic soep. En andere manieren om aan de hand van eten de wereld een stukje duurzamer te maken. Maar eerst praat ik met Arna Matschkic. Ze is architect en runt samen met Lorien Beijaard Studio LA. En ze is hoofd van de architectuurafdeling van de Rietveld Academie. Ze onderzoeken met hun werk hoe architectuur ervoor kan zorgen dat meer mensen zich thuis voelen op een plek. En verhalen en herinneringen wortel kunnen schieten. Architectuur dus niet alleen maar om de praktische noodzakelijkheid, maar ook met oog voor de sociale effecten die het kan hebben. Welkom Arna.
Dankjewel. Leuk fijn dat je om hier bent. Te mogen zijn.
Ja, vind ik ook. Heel graag. Laten we misschien beginnen om de specifieke rol van architectuur wat duidelijker te maken. Want volgens mij is misschien voor heel veel mensen niet zo duidelijk wat die rol kan zijn. Mm-hmm. Jij hebt ooit een keer gezegd, architectuur geeft mensen de mogelijkheid om met anderen geconfronteerd te worden.
Ja.
Kun je dat eens uitleggen aan bijvoorbeeld de hand van een gebouw? Laten we het meteen praktisch proberen te maken.
Ja, nou ja, ik denk ook wat ik vaker zeg en wat ik heel belangrijk vind, is dat we architectuur niet alleen zien als, als koudsteen of beton of de fysieke vorm ervan, maar ook dat er heel veel verschillende verhalen en herinneringen aan verbonden zijn. Die mensen op bepaalde plekken hebben meegemaakt waar die architectuur staat. En dat maakt dus dat mensen zich kunnen identificeren met die gebouwde omgeving. En dat is dus belangrijk. En ook dat we mensen de kans geven om zich te kunnen identificeren met die omgeving.
Kun je eens een voorbeeld geven? Wat voor iedereen waarvan iedereen denkt, oh ja, tuurlijk, dat is een gebouw waar herinneringen aan zitten.
Ja, Paleis op de Dam, dit gebouw waar we nu in zijn.
Oude Filmmuseum.
Oude Filmmuseum, inderdaad. Ja, eigenlijk alle gebouwen die er zijn, daar zijn herinneringen aan verbonden, omdat mensen er gebruik van maken. Maar wat ik belangrijk vind, is dat een gebouw of een publieke plek, eigenlijk de mogelijkheid geeft aan heel veel verschillende mensen, heel veel verschillende groepen, om zich erin te kunnen herkennen. En om er gebruik van te kunnen maken. Zodat eigenlijk zo min mogelijk mensen worden buitengesloten of uitgesloten uit het gebruik van die plekken.
En als je dan bijvoorbeeld het Paleis op de Dam neemt, wat inderdaad een soort van landmark van Amsterdam mm-hmm. is. Hoe zorg je nou dat zo'n gebouw, dat voor iedereen toegankelijk is? Of dat iedereen daar in gelijke mate zich in kan zien?
Ik denk ook door verschillende verhalen erover te vertellen. Dus aan de ene kant zou je kunnen zeggen, Paleis op de Dam, dat is dat is iets wat bij de Nederlandse staat hoort, of bij de koninklijke familie en bij de stad Amsterdam. Maar als je goed kijkt naar het gebouw, dan zie je aan alle kanten van het gebouw heeft een timpaan, zo'n driehoekige vorm, wat zeg maar boven op het dak staat. Mm-hmm. En daar zijn allerlei vormen in gehouden. En die vormen die hebben te maken met de reizen die ontdekkingsreizigers uit Nederland hebben gemaakt. Dus eigenlijk ook met het koloniaal verleden. Mm-hmm. Dus je ziet daar verschillende landen waar die reizigers zijn geweest. Dus het vertelt, eigenlijk zou het ook een verhaal kunnen vertellen over de mooie kanten van het koloniaal verleden, maar ook over de lelijke kanten. En bijvoorbeeld Jennifer Tosh van Black Heritage Tours, die geeft tours door heel Amsterdam, waarin ze ook al die andere verhalen vertelt die vaak toch vergeten worden om verteld te worden. Vaak de meestal pijnlijke kanten van het verleden. Mm-hmm. En door dat complete verhaal, of door dat verhaal zo compleet mogelijk te vertellen, daarmee geef je al veel meer mensen de kans om zich ermee te identificeren. Ik denk ook dat het heel belangrijk is dat mensen begrijpen hoe bepaalde steden tot stand zijn gekomen. Dus door welke fases het is gegaan of wie welke beslissingen heeft genomen. Eigenlijk waarom het eruit ziet zoals het eruit ziet. Want als je dat begrijpt, dan kan je het ook veel beter accepteren, in plaats van dat je denkt van ja, dat is toch niet voor mij.
Dat zit dan in dingen als gevelversiering.
Ja.
Maar zijn er nog andere dingen, bijvoorbeeld de Kalverstraat?
Ik kan wel een voorbeeld noemen waar ik laatst heel erg van schrok, was het Rembrandtplein. Ik was daar 's nachts in het weekend. En opeens stonden er allemaal hekken bij de, zeg maar, bij de ingangen van het Rembrandtplein aan alle kanten. En er stonden hosts bij. En die hosts die waren in het roze gekleed. En sowieso was die hele beeldhouw was een beetje rozig. En er stond zo welkom, voel je thuis. Maar eigenlijk was het heel agressief. Omdat er opeens controle was in wie er binnenkomt op het plein en wie er uitgaat. En ik vind dat een hele gevaarlijke ontwikkeling. Ik vind dat helemaal niet gastvrij. Ik vind dat helemaal niet open. Het geeft helemaal niet alle bewoners van deze stad de kans om daar heen te gaan. En opeens moet je rekening gaan houden met allerlei regels. En je moet van je fiets afstappen. Opeens voel je je eigenlijk onveilig. Terwijl het onder het mom van veiligheid worden die hekken daar geplaatst. Dus daar gaat iets mis, volgens mij.
En dat is ook in jouw visie architectuur. Zo breed is het wel.
Precies, zeker. Ja, dus zeker.
Dat dan alleen gebouwen.
Ja, dat gaat over stedenbouw, stedelijke ontwikkeling, publieke ruimte, semi-publieke gebouwen, volledig publieke gebouwen. Maar ook, ook woongebouwen, kantoren. Dat behoort eigenlijk allemaal tot dat vakgebied, vind ik. Mm-hmm. Ja.
En wil je daar ook mee zeggen dat er achter architectuur altijd een soort van wereldbeeld zit? Dus die, als je aanneemt dat die architectuur invloed heeft, dan moet daar ook een bedoeling achter zitten.
Ja, zeker weten. Vooral, ik richt me wel voornamelijk op publieke architectuur. Dus plekken die bedoeld zijn voor mensen om te bezoeken. Dus niet, privé vastgoed of wat dan ook. Ja. Of privaat vastgoed. Maar dan meestal is er wel een bedoeling achter. Meestal is er een intentie. En die intentie kan soms heel goed zijn, maar die intentie kan soms ook heel slecht zijn. En ik denk dat we daar heel scherp op moeten zijn.
Ja. Hoe zou je dat anders oplossen als we die casus van dat plein eens pakken? Want het gaat natuurlijk om veiligheid. Zo zal een gemeente of misschien de ondernemersvereniging dat hebben besloten. Van we gaan het zo doen.
Ja.
Hoe kan architectuur een oplossing bieden die niet dat jou dat onveilige gevoel geeft?
Ja, ik denk dat. Ja, ik vind het een beetje lastig om in oplossingen te denken. Ook omdat ik vind dat architectuur niet alles kan oplossen. Mm-hmm. Maar ik vind in ieder geval dat we niet problemen moeten gaan versterken door architectuur daarvoor in te zetten. Ik kan meerdere voorbeelden noemen hoor, hoe het op een verkeerde manier wordt ingezet. Maar wat je zou kunnen doen, wat je heel vaak dus ziet, is dus dat die veiligheid is opeens een hele grote rol gaan spelen. En dat is natuurlijk niet voor niks, omdat er in verschillende steden aanslagen zijn geweest. Over de hele wereld. Maar wat er nu gebeurt, is dat wat je in de stad ziet eigenlijk, als je het een beetje analyseert, is dat er bijna een soort enclaves ontstaan van zogenaamd veilige havens in de stad. En dat is zeg maar ook de Dam. Want er staan heel veel antiterreurblokken. Mm-hmm. Centraal Station zie je ook heel veel meubilair staan. Wat eigenlijk bijna onzichtbaar veilig is. Rembrandtplein is daar ook een voorbeeld van. Dus dat zijn plekken waar heel veel mensen komen. En als je daar bent, dan is het veilig. Maar het is wel ommuurd, als het ware. Door hekken of door antiterreurblokken, zeg maar. Mm. Dat is één kant van het verhaal. Aan de andere kant, wat je ziet, is dat dat het centrum van Amsterdam, ik vind het tegenwoordig heel zoet ruiken ook. Dus je ruikt wafels en je ruikt Nutella. En een soort geur van het consumeren. En ook het, zeg maar, die zoete geur is ook bijna verslavend. Dus als je dat ruikt, heb je ook bijna zin om ijsjes te kopen. Of een wafel of Nutella of wat dan ook. En dus het gaat heel erg uit van het alleen maar consumeren, maar niks teruggeven. Dus het is opeens het is super commercieel.
Maar niks teruggeven, geld teruggeven.
Geld wel teruggeven, inderdaad. Ja. Maar voor wie en voor wat? Ten dienste van wat? Ja. Ten dienste van wie? En ik denk dat zijn vragen die we onszelf als bewoners van deze stad of welke stad dan ook eigenlijk zouden moeten stellen. Van wie bepaalt dat? Maar ook vooral wat voor gevolgen heeft het? Mm-hmm. Op de korte termijn, maar ook op de lange termijn. En wat je ook weer een ander ding wat je heel veel ziet, is dat ik ben nu heel veel Rotterdam-Zuid aan het werk, is dat in heel veel wijken daar, dat die onderhoudsarm worden gemaakt. Dus bosjes worden weggehaald, bankjes, bomen. Het wordt een soort kale vlakte. waar niks meer te beleven valt. Dus je hebt ook geen zin meer om in die publieke ruimte te zijn of om elkaar te ontmoeten. Omdat er gewoon geen fijne plekken om te verblijven. Mm. En onder een bepaald inkomen mogen mensen, als je onder een bepaald inkomen zit, mag je er in sommige wijken niet eens wonen. Als je bepaalde uiterlijke kenmerken hebt en hele dure kleding aan hebt, kan je aangehouden worden. En moet je bewijzen hoe je die kleding hebt kunnen kopen. Nou, en dat gebeurt dus allemaal in die publieke ruimte. Mm. En dus, maar elke keer denk ik, het is belangrijk om te kijken naar wat zijn de intenties als dat soort keuzes gemaakt worden. Want we zouden bij het Rembrandtplein ook kunnen zeggen, die hekken halen we weg, iedereen is welkom. Maar we gaan gewoon even heel erg zorgvuldig en kritisch kijken naar wat daar nou wordt aangeboden. Is dat aanbod heel eenzijdig? Gaat het alleen maar om commercie? Voor een soort snelle consumentisme, zeg maar? Of gaan we investeren in hoogwaardige cultuur? Of zeg maar, wat bieden we aan? Mm. En want wat je aanbiedt, dat bepaalt ook wie er komt.
Die mensen zijn natuurlijk ook niet achterlijk op het Rembrandtplein. Hè? Dat zijn ondernemers die weten echt wel wat er gebeurt op hun plein. En die vinden dit toch de beste oplossing.
Nou, ik vraag het me af of zij daar... Ik weet het niet, ik heb daar geen onderzoek naar gedaan. Maar ik vraag me wel af of al die ondernemers vinden dat dit de beste ontwikkeling is. Dat zeg maar van donderdagavond tot zondagavond, van 8 uur 's avonds tot 3 uur 's nachts wordt afgezet met hekken. Ja, ik weet het niet. En ik vraag me ook echt af of je dat als stad zou moeten willen. Want we gaan dan toe naar een soort controlesamenleving. Mm. Maar alles is dan met de reden van, oh ja, maar dan is het veiliger. Maar ja, voor wie? En hoe gaan we dan om binnen met elkaar in die veiligheid? En wie sluit je daar dan mee uit?
Mm. Ja. En in het geval van, laten we die rotsblokken nemen, hè, die bij het station liggen. Volgens mij is dat op meerdere plekken zo.
Ja.
Ik denk dat heel veel mensen daar ook wel blij mee zijn.
Ja, dat denk ik ook. Ja.
Welke rol zou architectuur moeten spelen om dat beter te doen? Want tenminste, als ik je goed beluister, zeg jij, het kan beter.
Ja, zeker. Ja. En ik denk bijvoorbeeld met die blokken, denk ik dat je ook zou kunnen kijken naar hoe ontwerpen we dat dan precies? Want nu zijn het een soort betonnen Lego blokken. En soms wordt er een houten plaat opgezet, zodat je erop kan zitten. Mm-hmm. Maar het kan ook een fijn stuk meubilair zijn, waar je heel fijn op kan verblijven, zeg maar. Dus het kan veel meer zijn dan dat het nu is. En nu lijkt het lijkt een soort betonnen blokken die zo heel praktisch op straat worden geplaatst. Ja, dat is. Ja, ik vind dat los van dat ik het heel zonde vind in het beeld, vind ik het vooral heel erg agressief ogen en heel defensief. Ja.
Wat zou er moeten gebeuren om dat te laten veranderen? Moeten er architecten meekijken? Moeten er vormgevers meekijken?
Ja, dat denk ik wel. Ja, dat denk ik wel. Ja.
En je zou ook kunnen zeggen, het dient zijn doel. Liever dat er volgende week die blokken liggen dan dat er maandenlang gepraat wordt over het uiterlijk van die blokken bijvoorbeeld.
Ja, maar je kan ook, je werkt zeg maar, denk dat de gemeente ook heel vaak werkt op de korte termijn en lange termijn. Dus tuurlijk kan je die blokken even voor een paar weken plaatsen, maar als je in de tussentijd ervoor zorgt dat er mensen over nadenken, specialisten, van wie het echt hun vak is. En niet dat er iemand bij de gemeente besluit van, we gaan die blokken plaatsen. Maar je kan ook inderdaad gewoon specialisten inhuren die dat dan gaan ontwerpen en samen gaan kijken hoe maak je het zo veilig mogelijk, maar ook een fijne publieke plek. En dan kan het op een gegeven moment veranderd worden. Maar
Je zei ook, architectuur stelt je dus in staat om je te identificeren met een ruimte, hè? Met herinneringen, met verhalen. Kan elk gebouw dat in principe doen?
Ja.
Of kun je in architectuur uitlokken dat mensen zich daar extra mee verbonden voelen? Want voor mij, als architectuurleek, is een gebouw een gebouw. Ja, natuurlijk heb je mooie en lelijke gebouwen, maar is er zoiets als het uitlokken van gewenst gedrag door architectuur?
Ja, ik denk het wel. Het is, zeker weten wel. Kijk maar naar bijvoorbeeld naar de openbare bibliotheek hier in Amsterdam. Dat is eigenlijk zo ontworpen dat het echt heel veel verschillende mensen aantrekt. Jong en oud, allerlei verschillende culturen, allerlei verschillende opleidingsniveaus. Als je daar gaat kijken, dan weet je gewoon niet wat je ziet, zeg maar. En dat is echt heel leuk om te zien. En plus dat het ook nog in zijn architectuur geeft het heel veel zichtlijnen. Als je ziet mensen, als je boven staat, zie je heel veel. Als je naar beneden kijkt en door... Nou, je ziet, het heeft heel veel kijkrichtingen als het ware. En nou, dat is heel mooi, want daardoor kunnen mensen naar elkaar kijken. Want mensen vinden het heel fijn om naar elkaar te kijken in publieke plekken.
Ja.
Dus die soort van een open... ik vind dat een soort open architectuur, van open houding. En die open houding en dat je de ander ziet, hoe anders diegene ook is... Dat vind ik belangrijk in architectuur. Ja, dat het dat uitlokt in ieder geval.
Ja, en dat doe je dus door grote ruimtes. Wat je zei, veel zichtlijnen, veel licht, denk ik ook. Ja. Heel veel ramen zijn daar.
Ja, maar het hangt er vanaf hoe je dat... ik denk ook elke locatie en elk type programma heeft natuurlijk zo zijn eigen... heeft zijn eigen type architectuur nodig. Ik denk dat architectuur zou altijd locatiespecifiek moeten zijn in die zin.
Ja.
Dus bij de OBA werkt dit, maar op een andere plek zou misschien totaal iets anders werken.
Ja.
Jij
bent geboren in Bosnië.
Ja.
Hier met je familie naartoe gekomen op een redelijk jonge leeftijd.
Ja.
In de jaren 90 was dat,
klopt,
denk ik?
Ja.
Ja. Kun je kort uitleggen waarom dat was?
Er was daar een burgeroorlog waar wij middenin zaten. En op een gegeven moment werd het voor ons echt levensbedreigend. En toen hebben we gelukkig konden we vluchten.
Ja.
Ja.
Jij hebt voor de stad waar je vandaan komt ook een ontwerp gemaakt.
Ja.
Misschien is dat een mooi voorbeeld om aan uit te leggen wat inclusieve architectuur dan zou kunnen
zijn.
Ja,
precies. Ja. Nou ja, wat je dus daar in die stad ziet eigenlijk... is dat na de oorlog was 70% van de stad verwoest. En wat jij net zei van... ja, voor mij is architectuur gewoon een gebouw. Maar ik denk wel op het moment dat je dat 70% van je omgeving... van je gebouwde omgeving weg is... dan besef je pas eigenlijk hoeveel van jouw eigen verhalen... verbonden zijn aan die gebouwen... dus de plekken waar je naar de supermarkt gaat, waar je woont, waar je naar school gaat, waar je naar de bibliotheek gaat, et cetera. Dat worden opeens, zijn die plekken weg. Dus met dat idee dat die plekken weg zijn, zijn eigenlijk ook die herinneringen weg. Of die herinneringen hebben eigenlijk geen fysieke plek meer.
Mm.
En dat is best heftig voor mensen op het moment dat dat gebeurt. En dat was dus in die stad ook zo. Maar wat eigenlijk nog veel erger is, is dat na die oorlog is die stad verdeeld gebleven. En dat is nog steeds zo. Dus aan de ene kant van de stad wonen mensen met voornamelijk een katholieke achtergrond. En aan de andere kant mensen met voornamelijk een moslim achtergrond. En die hebben hun eigen scholen, eigen ziekenhuizen, eigen brandweerploeg, eigen telefoon, provider. En dat is echt een hele heftige situatie. Ik heb me toen heel erg verdiept in theorieën van een architect die heel veel monumenten heeft gebouwd in voormalig Joegoslavië. En in theorieën van muzikant en poëet Sun Ra. Die eigenlijk beide zeiden van als je nou oeroude symbolen en tradities gebruikt of daarnaar refereert. En als het zo oud is dat zoveel mogelijk mensen zich ermee kunnen verbinden, daar kan je dan mee werken, zeg maar. Daarmee kan je naar een soort toekomst toe werken. En toen heb ik gekeken, wat is nou voor die stad een oeroude traditie? En dat is het duiken vanaf de Oude Brug. Je hebt daar een oude brug, die was in 1566 gebouwd.
Mm-hmm.
Tijdens de oorlog wel verwoest. Maar daar doken mannen vanaf om hun mannelijkheid te bewijzen en vrouwen te imponeren. Dat deden ze eigenlijk sinds de bouw van die oude brug.
Mm-hmm.
En toen die oude brug verwoest was, was een van de eerste dingen wat er gebeurde, was dat er een duikplank gebouwd werd. Om dat duiken weer op gang te brengen. Omdat het zeg maar die paar seconden dat je duikt in de rivier, want het is 24 meter hoog. Dan voel je een soort vrijheid. En ook het heeft een soort moed, heb je daarvoor nodig. En dat wordt eigenlijk door alle religies gedaan. En nog steeds.
Verschillende bevolkingsgroepen.
Precies, ja.
In die stad.
Precies, ja. Want het gaat daar helemaal niet om wat je religie is, wat je naam is. wie je bent. Het gaat er gewoon puur om wie de mooiste sprong maakt.
Oh
ja. En omdat er in die stad helemaal geen plekken zijn waar je dat kan oefenen, behalve een paar rotsblokken aan de rivier, dacht ik dat het mooi zou zijn om daarmee te werken en om een publieke plek te ontwerpen waar een duikschool staat. Eigenlijk een soort duikmonument, waar je stapsgewijs kan leren om te duiken van grote hoogte. En dat is een publieke plek zonder ramen, zonder deuren. Dus je kan er gewoon makkelijk heen. En daarnaast is het ook een enorme trap waar je kan zitten en kan kijken naar andere mensen. Faciliteert het een stedelijke activiteit die hoort bij de ziel van de stad, in plaats van bij een bepaalde bevolkingsgroep.
En het symboliseert natuurlijk inderdaad die eenheid en ook weer de vrijheid van afspringen en het dat met z'n allen kunnen doen.
Ja, precies. Ja.
Klinkt heel goed. Is die ooit gebouwd?
Ik heb daar ook een boek over geschreven. En dat boek is net vertaald vorig jaar. Eind december is het vertaald in het Servo-Kroatisch. En toen heb ik daar in die stad, ook in Mostar, heb ik boekpresentaties gehouden. En ben ik in debat gegaan met allerlei mensen om te kijken of ze dat idee überhaupt zien zitten. Maar voor mij was het ook meer, dat idee was meer ook om het gesprek op gang te brengen. Want ik vind ook niet dat ik in de positie ben om te bepalen wat daar moet komen. Hmm. Maar wel, mijn positie als architect is wel om met voorstellen te komen waar anderen in ieder geval op kunnen reflecteren en dat het een soort debat op gang kan brengen. Dus dat is ook wat ik daar afgelopen december heb geprobeerd. En we hebben ook met een van de grote duikhelden, die eigenlijk elk jaar de winnaar is, hebben we duikworkshops gegeven aan kinderen in het plaatselijk zwembad. Ook om te kijken van, werkt dat überhaupt? En zijn die kinderen daarin geïnteresseerd? En die man die vertelde hun ook over wat die traditie inhoudt en wat de betekenis ervan is. En dat werkte echt supergoed.
Dit voelt ook heel erg als een soort community art. Dus het is natuurlijk architectuur, maar eigenlijk zie ik heel veel overlap met zulke kunstvormen. Ben jij daarin een soort van vreemde eend in de bijt, in de architectuur?
Nou, weet ik niet. Ik hou me daar ook niet per se heel veel mee bezig. Maar wel meer dat ik vind wel wat ik geleerd heb door de jaren heen. Een voorbeeld is in Rotterdam-Zuid ook, waar ik veel werk, hoor ik van heel veel mensen die zeggen, eigenlijk wat je voor ons doet, maar zonder ons, is tegen ons. Dus
Wat je voor ons doet.
Zonder ons.
Ja, dus
is
wat je
tegen
aan Rotterdam-Zuid oplegt zonder inspraak van de bewoners.
Precies, En het gaat dan niet eens per se om inspraak, maar het gaat erom dat je ideeën ontwikkelt samen met mensen. En dat mensen mede-eigenaar zijn van dat idee. En dat het een gelijkwaardige samenwerking is. En dat kan natuurlijk niet altijd, omdat veel opdrachtgevers helemaal niet werken volgens dat principe. Maar wij binnen ons studio proberen we dat wel echt de hele tijd. Is dat eigenlijk een soort regel geworden. Daar hebben we gewoon echt heel veel van geleerd. Het levert zoveel meer op. En je komt ook echt tot hele andere ideeën dan dat je zou doen zonder met mensen in dialoog te gaan en zonder dat samen met mensen te doen.
En toch, als je kijkt naar Rotterdam-Zuid, je noemde die maatregel van het moeten kunnen aantonen. Bijvoorbeeld als je dure kleding draagt, dat je een bonnetje hebt of weet ik veel, dat je dat zelf met niet zwart geld betaald hebt of zo. Dat is natuurlijk ook een maatregel die door een lokale politiek gesteund is in meerderheid.
Ja. Ja.
Wat doe je als dat het is? Als de meerderheid zegt, we willen nou eenmaal sommige mensen weren met onze architectuur. Klaar. Leg je daar dan bij neer? Of
nee. Nee, ik denk dat sowieso. Nee, ik bedoel, als iemand zou zeggen, we willen bepaalde mensen weren met architectuur, dan nee, dan houdt het wel op voor ons. Daar blijven we ons wel echt tegen verzetten. Omdat we wel echt geloven dat je mensen, of dat je zo min mogelijk mensen moet uitsluiten. Dat is gewoon niet goed om dat te doen.
En als je niet op mensen richt, maar bijvoorbeeld op crimineel gedrag of zo, kan architectuur daar nog een rol in spelen?
Ja, misschien wel. Maar vind ik lastig om te zeggen. Ook omdat, ik denk ook niet dat het kan ook niet de oplossing zijn voor alles. Maar ik denk wel dat, wat ik net ook zei, van het moet niet, je moet het er niet erger mee maken, zeg maar. Je moet je wel bewust zijn als architect, maar net zo goed als bewoner, net zo goed als beleidsmaker. wat er in die publieke ruimte allemaal kan gebeuren en wat voor mogelijkheden dat biedt en wat voor kansen dat biedt eigenlijk. En als je die kansen allemaal afneemt door regelgeving, ja, dat is gewoon heel erg zonde.
Ja. Oké, ja. Nou, dan laten we dadelijk eens verder filosoferen over wat er aan de positieve kant dan met architectuur te doen is. Ondertussen eens kijken hoe het met onze gipsen werkplaats gaat. Willem?
Ja?
Wat is er allemaal al ontstaan daar bij jou?
Ja, een beetje bende vooral. En ik ben erg druk met het ontwerp van een aantal blokken die te plaatsen zijn rondom pleinen.
Kijk.
Bijvoorbeeld in de publieke ruimte.
Heel goed, je wordt meteen praktisch aan de slag.
Maar ik hoorde dat je zei, ik hou niet zo van oplossingsdenken volgens mij. Het lijkt me toch fijn om daar dan zelf een oplossing voor te bedenken.
Okay.
Als jij dat niet wil doen.
Precies, nou, dan laat ik aan jou
waarop
over.
Waarop die blokken toch rondom onze pleinen kunnen blijven staan, zonder dat ze in de weg staan eigenlijk.
Ja.
Dat is...
Wat goed. En op een mooie manier vormgegeven ook? Of hoe denk je daarover na?
Ja, ik ben begonnen met deze plastic mallen ontwerpen. Mm-hmm. Duurde eventjes, maar...
Lekker abstract.
Ja, precies. Dit moet de vorm worden. Alleen dan op zijn kop eigenlijk.
Ja.
Dus ja, toch wel decoratief voor sommigen misschien. Het resultaat zie je nog niet, maar
dat
hoop
gaat
ik
zeker
zo meteen
komen.
Te hebben.
Ja, ja, dankjewel. Nou, blijf lekker luisteren.
Ze kunnen in elk formaat worden uitgevoerd.
Oké. En mensen kunnen jou bellen als ze echt in productie genomen moeten worden.
Zeker weten. Ja.
Heel goed, heel goed. Ja. Ga er lekker mee door en dan kom ik straks weer bij je terug.
Dankjewel.
Je luistert of kijkt naar Kunst is Lang, dat kan natuurlijk allebei, met architecte Anna Matschkic. Ze richt zich als architect heel sterk op de sociale effecten van architectuur. En Anna, dat deed je bijvoorbeeld ook door je hard te maken voor het verwijderen van de tralies in de Bijlmerbaaiers,
toen
de asielzoekers inkwamen.
Ja.
Je schrijft nu ook mee aan een rapport van de Rijksbouwmeesters over de huisvesting van die asielzoekers.
Ja.
Wat is dan het ideaalbeeld wat je voor ogen hebt? Wat kan die architectuur doen voor die mensen?
Wat kan die architectuur doen? Het gaat eigenlijk over... waar het mij om gaat is dat... kijk, het is... Ja, hoe moet ik het simpel uitleggen om niet weer... En dan niet weer boos te worden, zeg maar, op dit hele...
Je mag boos worden, hoor.
Maar nee, het is zeg maar hoe het vaak gaat. Is, we hebben een huisvestingsprobleem in Nederland, in Amsterdam. Dat is overduidelijk. Er zijn te weinig woningen, het is hartstikke duur. Dan komen er plotseling heel veel vluchtelingen, asielzoekers. In dit geval bij de Bijlmer bij statushouders, mensen die een status krijgen en waarschijnlijk voor de rest van hun leven in Nederland mogen blijven wonen. Volwaardige burgers, zeg maar. Onze buren. Maar door dat huisvestingsprobleem kunnen ze niet overal terecht. Wat er tegelijkertijd gebeurt is dat het Rijksvastgoedbedrijf heeft allemaal vastgoed in dienst. Wat van het Rijk is, wat van ons allemaal is, van de staat als het ware. En toen dachten ze van, nou ja, daar hebben we lege gebouwen, gevangenissen toevallig. En daar stoppen we dan, daar kunnen we dan statushouders in stoppen. 1+1=2, 2 problemen opgelost. Maar... die architectuur van een gevangenis heeft natuurlijk een bepaald soort functie gehad, namelijk mensen gevangen houden. En daar is het ook op ontworpen. En als je dan nieuwe bewoners, onze buren, in een gevangenisgebouw stopt, dan heeft dat gewoon bepaalde effecten op mensen.
Waar zit hem dat in? Schets eens op welke plek je dat heel goed...
Heet. Nou, bijvoorbeeld mensen die daar wonen, die sliepen in een cel. En een cel is heel klein, hè? Ongeveer 10 tot 12 vierkante meter. Een toiletpot wat gewoon in je zicht in de kamer staat. Tralies voor het raam. En ramen die dus sinds 1994 niet gewassen zijn. En dat dan op een terrein vrij harde architectuur. Allemaal beton, betonnen torens met een betonnen muur eromheen. En vervolgens ook een soort kanaal eromheen. Dus ja, het is geen fijne omgeving. En er woonden 100 kinderen. En wij hadden daar ook onze studio. Dan zie je daar 5-jarige kinderen wonen. En ik bedoel, ik was 5 toen ik in een asielzoekerscentrum zat. En ik kan me dat nog best wel goed herinneren hoe dat eruit zag.
Ja, vertel dus, eens. Wat heeft dat voor effect?
Nou ja, dat je dan als je wat ouder bent, kijk je terug. En dan kan je al die momenten herinneren. Omdat het je eerste momenten in een ander land zijn. Dus dat heeft heel veel impact. Ik kan me zo voorstellen dat die kinderen over 20 jaar, als ze 25 zijn, terugdenken aan een tijd waarin ze in een gevangenis woonden. En ik vind dat gewoon geen ethisch, vind ik dat niet correct, zeg maar. Vooral als je weet dat het ook anders kan. Ik snap heel goed hoor, dat er was haast, er waren veel statushouders. Er moest iets gebeuren. Het was tijdelijk, maar die tijdelijkheid, dat werd een jaar. En voor een kind is een jaar gewoon best wel lang. Dus ook als je bedenkt dat er ook wel andere oplossingen mogelijk zijn. Hè? Dus daarom dachten wij ook van, nou dan gaan we kijken, kunnen die tralies dan in ieder geval verwijderd worden? En kunnen we bepaalde ontmoetingsplekken in het asielzoekerscentrum, kunnen we die zo inrichten dat mensen er gewoon fijn kunnen zitten en elkaar daar kunnen ontmoeten? Want wat je dus ook merkte, plekken waar bijvoorbeeld wifi was, dus waar mensen met hun familie kunnen bellen of waar kinderen internetspelletjes kunnen spelen op hun telefoon, dat waren plekken die waren zo kaal ingericht met soort hufterproof banken, echt oud gevangenismeubilair. Yeah. Ik vind dat gewoon dat het echt niet kan. Vooral als je weet dat het anders kan. En wij hebben toen een paar duizend euro budget gekregen uiteindelijk. Om dat te veranderen. En toen hebben we wat meubilair bij de IKEA gekocht. En het zag er meteen anders uit. Dus het kan ook heel simpel.
En is die architectuur dan eigenlijk ontworpen om te straffen? Om mensen te kleineren? Want dat zou je zeggen, dat de gevangenis dat...
Ja, nou deze gevangenis was best wel humaan ontworpen. Heel erg ontworpen met het idee van soort sociale, een soort reïntegratie eigenlijk. Dat je een binding hebt met de stad. En daarom waren er ook nooit tralies bedacht voor die gevangenis. Dus die waren er aanvankelijk ook niet. Pas toen de criminaliteit professionaliseerde, in de jaren 80, eind jaren 80, zijn dus in 94 die tralies geplaatst. En daarom behoren ze eigenlijk ook niet tot de originele architectuur.
Dus die kunnen eraf.
Nou, die kunnen eraf en sterker nog, die zitten met 8 bouten best wel makkelijk bevestigd. Dus die kan je ook vanaf buiten makkelijk verwijderen. En wij hebben dat allemaal uitgezocht. Dus we hebben een staalboer laten komen, een prijs laten maken, gekeken, onderhandeld over de prijs. Als hij het staal mocht hebben, hoeveel zou het dan kosten? Hoe lang zou het duren? We hebben met monumenten en archeologie gesproken in de stad, met het Rijksvastgoedbedrijf. Met het COA, met...
Conclusie?
De conclusie was dat iedereen voor was, behalve het COA. Die zei, die tralies zijn geen tralies, maar dat is zonwering. En wij zijn verantwoordelijk voor de warmteregulatie van het pand. En dat gaan we dus niet doen. En nou, toen dachten we, oké, maar dan gaan we met de oude gevangenisdirecteur praten in de tijd dat die tralies geplaatst zijn, om te kijken of warmte en zonlicht inderdaad een probleem was. En die heeft ons verteld dat dat echt nooit een probleem was. Misschien dat het een paar graden scheelde, maar meer dan dat was het ook niet.
Maar wat zegt dat dan? Zegt dat mensen er geen oog voor hebben voor de rol van architectuur? Of?
Ja, dat zegt dat er een keuze is gemaakt. Tenminste, dat is mijn mening hoor. Dat zegt dat er een keuze is gemaakt om mensen, nieuwe bewoners, te plaatsen in een gevangenisgebouw zonder van tevoren na te denken wat voor mentale gevolgen dat kan hebben voor die mensen. Omdat die keuze is gemaakt zonder de specialisten die daarbij hadden moeten zitten. Dus bijvoorbeeld een architect, een psycholoog, een socioloog. Mensen die verstand hebben van dit soort dingen. En daarom vind ik het ook zo zonde, omdat het eigenlijk voorkomen had kunnen worden. Maar wat ik nu nog belangrijker vind, is eigenlijk dat... Kijk, dat is allemaal gebeurd en het is ons niet gelukt. Het heeft wel tot 7 schriftelijke kamervragen geleid van SP, GroenLinks en D66. Dus we hebben best wel veel kunnen bereiken daarmee. Maar wat ik nu wel belangrijker vind, is dat die lessen die we hieruit leren, dat die meegenomen worden. Dus niet dat we bij een nieuwe locatie, of wanneer er weer een grote vluchtelingenstroom komt, dat we dan weer mensen in een gevangenis gaan stoppen. Maar dat die lessen uit het verleden worden meegenomen. En dat is ook wat de Rijksbouwmeester zegt. Die zegt ook dat willen wij. Dus willen jullie een rapport maken met aanbevelingen?
Ja.
En dat is heel fijn dat we die kans krijgen. Ja.
Is het nou ook zo dat je komt ook wel eens bijvoorbeeld door arbeiderswijken en dat staat dan één struikje en voor de rest alleen maar tegels en huisjes die heel dicht op elkaar staan, zeg maar. Zijn we überhaupt in Nederland een beetje ook goed in architectuur maken die ons gelukkig maakt of die ons sociale leven een beetje bevordert? Ben je daar positief over? Of?
Ja, ik ja. Nou ja, ja, jawel, jawel, jawel. Er zijn echt wel goede voorbeelden. Groningen bijvoorbeeld. In Groningen zijn ze heel veel bezig met publieke ruimte. Fijne publieke plekken maken aan het water. Ja, ook het centrum. Buiten het centrum ook parken. Dus ja, er zijn echt wel steden met waar goede voorbeelden zijn. Maar ook hier in Amsterdam, hè. Maar alleen alles wat... Ja, ik heb wel het idee dat heel veel wat buiten de ring gebeurt... Dat dan opeens die publieke ruimte minder belangrijk is. En ja, maar daar wonen natuurlijk ook bewoners.
Zeker.
Die net zo belangrijk zijn.
Ja. Je bent zelf in de Bijlmer opgegroeid?
Nee, ik ben niet in de Bijlmer opgegroeid. Oh. Ik heb er wel gewoond, een tijdje. Gewoond. Maar ja. Ik ben opgegroeid in Zoetermeer in een hele grote flat.
Ja.
Wel een Bijlmerachtige wijk, hoor. Maar ja.
Schets hem eens. En wat doet dat vervolgens, zo'n flat?
Nou, daar heb ik wel over nagedacht, maar ik vond het eigenlijk heel leuk om er te wonen. Maar ik denk wel dat ik had daar een enorm vertekend beeld van Nederland. En dat komt doordat het een wijk was waar voornamelijk mensen met een andere culturele achtergrond woonden, zoals ikzelf. En veel armoede ook. Dus het voelde alsof we enorm gesegregeerd waren, zeg maar.
Van Nederland of hoe?
Eigenlijk wel, ja. Dus eigenlijk ook mijn basisschool. Dus zat eigenlijk in mijn klas zat maar één iemand die volledig Nederlands was. Heel veel kinderen met heel veel verschillende culturen. En ik sprak ook helemaal niet goed Nederlands, want ik werd ook niet goed verbeterd. En dat kon natuurlijk thuis ook niet, omdat mijn ouders ook niet goed Nederlands spraken. En die flat die was 13 verdiepingen hoog. En daar woonde echt een veelheid aan culturen. En dat was super mooi, want daardoor leerde ik heel veel verschillende culturen en mensen kennen. Maar ik denk ook dat die architectuur ervan, dat was soort volgens modernistische principes gebouwd. Dus het was best abstract en soort van identiteitsloos bijna. Dus
het is
eigenlijk wel. Dus als je galerijflat met zo'n soort zigzagvorm had het. Maar als je hier in een grachtengordel loopt, hè, dan heb je dus eigenlijk allemaal referenties naar het verleden en geschiedenis. En daar kan je van alles over vinden. Je kan je in ieder geval toe verhouden, maar daar was dat helemaal niet. Dus dat Nederlanderschap, dat zag ik alleen op tv. En ik keek alleen maar SBS6 en Veronica en TMF en zo. Dus dat was een beetje het idee wat ik had van wat Nederland zijn dan was.
Ah, ja.
En die paar tradities die ik dan op school meekreeg. Maar dus dat is best wel een gekke manier van opgroeien. Maar het is eigenlijk heel normaal, want heel veel mensen groeien op deze manier op.
Zou je dan niet kunnen zeggen dat je iemand eigenlijk een identiteit ontneemt als je zo'n anoniem gebouw voor ze neerzet? Dan sta je, heb je een achterstand.
Nou, misschien niet, want het is wat wel goed daaraan was dat... Eigenlijk kon iedereen zijn eigen identiteit, die ook inmiddels helemaal vermengd was met al je buren en vriends en vriendinnetjes, kon je extreem uitvergroten. Want er was geen Nederlandse identiteit om je toe te verhouden. Dus je ging gewoon je eigen aanknopingspunten die je uit je verleden had, die bracht je dan naar voren.
Ja, okay.
En ik zeg niet dat ik, en het is niet goed of het is niet slecht. Het is gewoon wat er gebeurt, denk ik. Maar dat komt vooral omdat het dus gesegregeerd is. En omdat het niet gemengd is in de zin van we gaan mensen met verschillende inkomens mengen. En dan krijg je natuurlijk een soort homogeniteit.
Ja, en tegelijkertijd ook weer niet. Want als er 50 verschillende culturen bij elkaar waren, dan kun je dat moeilijk homogeen noemen.
Nee, dat maar klopt. Wel... Maar ik bedoel meer in de zin van... waarom staat het niet in verbinding met de rest van de stad, zeg maar? Of waarom staat het niet in verbinding met... waarom heeft het geen volledigheid qua culturen? Dus waarom zit dan ook niet die Nederlandse cultuur erbij?
Ja.
Waarom moet het afgezonderd zijn?
Ja.
Maar
het grappige is, aan het begin van de uitzending zei je... we gaan raar met onze openbare ruimte om... En sommige inkomensgroepen worden daaruit geweerd. Dit zou nou juist zo'n maatregel kunnen zijn... om bepaalde inkomens te weren of juist te trekken naar een wijk.
Ja. Dus ik denk dat daar bijvoorbeeld op die plek zou het heel goed zijn... om een betere mix te hebben van hoger inkomen en lager inkomen en middeninkomen.
Ja.
Ik denk zeker dat het goed is. Maar dat is iets anders dan te zeggen... alleen mensen boven een bepaald inkomen mogen hier wonen. Dat is echt discriminatie. Dan sluit je één groep volledig uit. In plaats van dat je zegt van... nee, alle inkomensgroepen mogen hier wonen.
Ja, dat is natuurlijk naar een balans.
Precies, ja.
Hoe zou je, als je een beetje mag dromen... stel je krijgt carte blanche om Amsterdam opnieuw in te richten. Hoe zou je dat inclusiever willen doen? Of?
Ja, ik denk dat ik eerst... Er zijn denk ik twee dingen die ik belangrijk zou vinden. Eén is dat het op een inclusieve, dat het proces inclusief is. Dus dat dat zoveel mogelijk mensen erover mogen meepraten. Mm-hmm. Zoveel mogelijk vertegenwoordigers van verschillende groepen. Dat is belangrijk. In plaats van dat we zeggen, ja, die uitkomst is inclusief. Dus dat we klaar zijn met het proces en dan zeggen, ja, nu mag iedereen komen. Maar nee, wie maakt die beslissingen? Gebeurt dat op een inclusieve manier? Dat zou ik doen, dat is één ding.
En hoe doe je dat dan? Ga je dan de wijken langs hoe zou je dat praktisch moeten vormgeven?
Dan zou je bijvoorbeeld inderdaad de wijken langs kunnen gaan. Ja, en probeer je zoveel mogelijk mensen erbij te betrekken. Ja, zeker weten. Ja, ja.
Okay. Ja, oké, stap 1.
Ja, dat is stap 1. Stap 2 is om wijken of delen van wijken niet meer los van elkaar te behandelen. Nu heb ik heel erg het idee dat stukken stad zo worden ontwikkeld dat ze eigenlijk bijna niks meer te maken hebben met het stuk stad wat ernaast zit.
Ja, stadsdelen.
Ja, niet per se alleen maar stadsdelen, maar je hebt bijvoorbeeld het gebied... Nou, je kan ze wel opnoemen, zeg maar. Je hebt gebied Houthavens, je hebt gebied Zeeburger Eiland... je hebt het gebied Bijlmerbijens, maar daarnaast heb je Amstel 3... en dan daarnaast heb je weer een ander gebied. En dat wordt allemaal soort van los van elkaar ontwikkeld... zonder te kijken naar, ja, wat doet mijn buurman eigenlijk? En waarom is het zo gescheiden van elkaar? Waarom sluit het niet op elkaar aan? Eigenlijk moet je de stad als één geheel zien... In plaats van het in stukjes op te delen en dan het zo te ontwikkelen, alsof het niks met elkaar te maken heeft.
En wat zou dan een concrete verandering zijn als je dat zou doorvoeren?
Ik kan wel een voorbeeld noemen van iets waar ik nu wel van schrok. Ik was dus bij dat terrein van de Bijlmerbijens van het weekend ook gewoon even gaan kijken. En wat je ziet is dat daarnaast is een soort villa-wijkje gemaakt. Dus dat is een wijk waar allemaal losstaande villa's staan. Daarnaast staat een heel groot gebouw. Dat is eigenlijk naast metrostation Spakkelerweg. Staat een heel groot gebouw. En dat heeft allemaal vlaggen en banners met die state of the art of living. Penthouses, zwembaden op het dak. Hmm. Daarnaast is, want dat staat precies naast het metrostation, zijn super hoge geluidsschermen, betonnen geluidsschermen geplaatst. Zodat die mensen die daar wonen niet naar de metro kunnen kijken. En andersom ook niet. Dus dat weer een soort enclave, zeg maar. Ja. En dan daarnaast heb je de Bijlmerbijens en daar zit weer een muur omheen. En dat zijn dus echt van die drie plekken die soort van los van elkaar worden ontwikkeld. En dan loopt er ook weer zo metrostation en die wordt ook weer totaal afgescheiden. Terwijl dat allemaal één stuk stad is. Mm. Dus ik denk dat concreet zou ik ervoor zorgen dat al die plekken juist met elkaar in verbinding staan.
Maar ergens ga je dan misschien ook tegen de tijdsgeest in. Want volgens mij is het leven wordt steeds meer voor ons op maat gemaakt. Je hebt je eigen filterbubbel. Je hebt je eigen, via Spotify kies je precies uit wat je wil horen. We kunnen heel veel natuurlijk steeds meer op onszelf afstemmen.
Ja.
Zie je dat dan ook in architectuur terug of in de bouwplannen? Mensen willen bij hun eigen groepje zitten en that's it.
Ja, misschien. Maar ik vraag me dus wel echt af of dat is wat mensen willen. Ja. Vraag ik me echt af. Of dat is wat ons aangeboden wordt en dat we daarom willen. Ja. Want je zou ook kunnen zeggen, het centrum is nu voor toeristen, want er worden alleen maar toeristische dingen aangeboden. Ik vraag me af of we dat willen.
Ik denk het niet. En toch? Volgens mij wordt daar in gemeentepolitiek ook al heel hard tegen geknokt om te zorgen dat er niet meer nog meer ijssalons komen en Nutella winkels.
Ja, precies. Precies.
Maar dat zou breder moeten gebeuren.
Dat zou breder moeten gebeuren, inderdaad. Ja.
Maar dan hebben we eigenlijk een soort van groot visionair nodig die ook echt heel ideologisch naar zo'n stad kijkt.
Nou ja, we hebben denk ik meerdere visionaire mensen nodig. Ja, meerdere visionaire mensen nodig die met elkaar, die met elkaar in gesprek gaan en met de hele stad in dialoog gaan. Ja, eigenlijk wel.
En dan toch nog even, wat nou als dan toch iedereen zegt, ja, laat ons maar op ons eigen stukje zitten.
Nou, ik geloof dat niet. Dat geloof ik echt niet. Nee, dat geloof ik niet.
Spreekt hij een ervaringsdeskundige of een idealist ook?
Nee, ik denk beide wel een beetje. Ja. Dat is ook wel mijn hoop natuurlijk, dat mensen niet denken van... nou, we blijven allemaal maar lekker op ons eigen stukje. Ik ben tevreden, ik ben comfortabel. Dus voor mij hoeft het allemaal niet. En dat de ander het moeilijk heeft en misschien dat het voor de ander niet toegankelijk is, prima voor mij, want ik zit hier lekker.
Ja.
Maar ik denk dat zou toch wel echt een verkeerd uitgangspunt zijn.
Is het ook jouw missie om die wereld een beetje mooier te maken door architectuur?
Ja, ik vind wel dat het in ieder geval mijn taak is om wel iets bij te dragen. Wat de stad of de plekken waar ik me mee bezighoud ten goede komt, zeg maar. Ik vind dat wel mijn taak, want anders dan heeft het weinig zin, zeg maar.
Dan is het gewoon een leuk gebouw neerzetten.
Ja, dan wordt het betekenisloos. En dat zou jammer zijn. Terwijl juist architectuur, dat is iets waar verschillende mensen gebruik van maken. Dus dan kan je het beter zo maken dat mensen er iets aan hebben.
Ik ben heel benieuwd of je ooit nog de kans krijgt om Amsterdam aan te pakken. Maar het lijkt me leuk.
Ja, lijkt me ook leuk.
Dankjewel, Willem. We gaan even... Oh, wow, er is een hele hoop gebeurd in de tussentijd. Je hebt een groen gezicht, bijvoorbeeld. Pak je microfoon er even bij. Oké, ik krijg een autocue ineens gepresenteerd. Een box met een tekstje erin. Willem de Haan was hier zojuist druk bezig met een serie betonblokken om terroristische aanslagen te voorkomen. Ja, je moet even omhoog. De bedoeling was dat deze blokken toch om pleinen heen kunnen blijven staan zonder de moderne mens in de weg te staan. Maar op het moment lijken Willem en zijn blokken helemaal niet meer in de studio aanwezig te zijn. Einde bericht. Oh jeetje. Nou, heeft hier een mysterieuze verdwijning plaatsgevonden. En ik zie wel een soort groen gesmied gezicht tegenover mij.
Het was een voorbeeld van hoe de blokken werken. Mm-hmm. Waarbij ik zelf dus ook niet meer aanwezig ben. Dit met het idee dat de moderne mens van deze groen geschilderde blokken in natuurlijk de meest makkelijk kiebare kleur ze zo van hun foto's of wat dan ook af kunnen photoshoppen.
Ah.
Gewoon dat groene vlakje even aanklikken en dat betonblok, dat zie je niet meer staan aan het uiteinde van het plein.
Oh, wat een goed idee. En moet misschien even uitleggen voor mensen die key niet snappen. Je hebt dus een greenscreen waar je special effects mee maakt voor films. En dat is een bepaalde kleur groen. En die kleur groen kun je eruit filteren en vervangen door alles wat je wil. Of gewoon helemaal weghalen. En jij zegt, laten we dat doen in onze dagelijkse werkelijkheid.
Ja, met die objecten die in de publieke ruimte staan. Die je eigenlijk daar misschien voor praktische reden wel nodig hebt. Maar die overkomen alsof ze je vrijheid beperken.
Ja.
Dan gaan we ze wegshoppen.
Ik vind het een briljant idee. Je hebt wel zojuist het dagelijks leven in een grote virtual reality setting veranderd. Maar ja waarom?
Wie weet zijn er mensen die meekijken op het internet die er wat leuks mee kunnen.
Dus, heel goed, heel goed.
Gaan we mee aan de slag.
Nou, Willem, misschien hebben we later wel weer een keer een ander probleem. En dan nodig je weer graag weer uit. Want,
dankjewel.
Het is nog nooit zo snel opgelost.
Oké, fijn.
Ja, dankjewel. En dan eindigen we zoals altijd met Voor de Kunst, de crowdfund site waarop mooie projecten staan die gesteund kunnen worden. En deze week is India Rose Club. Spreek ik dat goed uit?
Ja, zeker.
Aangeschoven, heel goed. Ja. Jij begint jouw campagne op Voor de Kunst met dat je een passie voor eten hebt.
Klopt.
Dat ben ik altijd, heb ik sympathie voor, want dat herken ik wel. Vertel, hoe komt dat?
Nou, mijn vader is chef-kok. En daardoor ben ik eigenlijk praktisch gezien opgegroeid in de keuken.
Ja.
Ik was daar vanaf kleins af aan altijd. Heb altijd in contact gestaan met eten en met mensen die daar hele enthousiaste verhalen over vertelden.
Mm-hmm.
En daardoor heb ik dat zelf op een gegeven moment ben ik daar ook heel enthousiast over geworden.
Oké.
Ja.
Maar er zijn een aantal problemen waar je iets aan wil doen.
De voedselindustrie kampt momenteel echt met heel veel problemen. Ik denk overbevissing, plastic groot verbruik. Je kunt eigenlijk de hele tijd zo door blijven gaan. Mm. En ik vond dat er iets aan moest gebeuren, zodat het weer mooie verhalen werden. Die werden verteld over eten in plaats van alleen maar nare verhalen eigenlijk tegenwoordig.
Oh, dus het gaat ook om het imago van eten eigenlijk?
Beetje wel, denk ik. Ja, ja.
Ja, dat is ook wel een goede manier om al die problemen meteen aan te pakken. Want wat voor oplossingen heb je bedacht?
Ik heb eigenlijk een drieluik aan producten bedacht. Het eerste product is een eetbare plastic soep. Het is een recept voor een futuristische bouillabaisse. Dat is een Franse vissoep.
Mm-hmm.
En dat recept dat wordt gedrukt op een eetbaar plastic tasje. Met eetbare inkt ook. Dus je zou het tasje echt kunnen eten, in de soep kunnen stoppen. En op die manier is het een soort commentaar naar de echte plastic soep.
Wauw, oké. Okay. Er zijn heel veel nieuwe concepten in dit recept.
Ja.
Een eetbare plastic soep, dus het wordt echt een soep.
Ja, het een echte bouillabaisse. Ja,
ja? Ja. Oké. Okay. En het recept ervan kun je ook opeten?
Ja, het recept wordt gedrukt op de tas. Mm-hmm. En de tas zelf is eetbaar, de inkt ook. En daardoor kun je de tas zelf in zijn geheel ook eten. Het is eigenlijk de garnering van de soep dan.
En wat is dat voor spul dan? Waar druk je dan zo'n tas van?
De tas zelf wordt gemaakt van cassavewortel, of het zetmeel daaruit eigenlijk. En voor de rest aangelengd met andere plantaardige stoffen. En de inkt zelf die gebruikt wordt is van voedselafval, voedselrestmateriaal. En daardoor is het allemaal volledig plantaardig. En er is één bedrijf op aarde wat dat nu maakt. En die zitten in Bali.
Ja.
En zij zijn eigenlijk de eerste die het voor elkaar hebben gekregen om een bioplastic te maken die de orale toxiciteitstest doorstaat. Dus als je het opeet, dat je niet ziek wordt en dat er helemaal niks gebeurt. Zowel voor zeedieren als landdieren, als ook mensen.
En dit klinkt als een revolutionaire doorbraak eigenlijk.
Is ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant is het ook zo dat die tasjes, kijk, als ze nat worden, dan scheuren ze. Dus ze zijn nog niet ideaal in het gebruik van een plastic tas. Maar als symbool is het natuurlijk wel een vrij grote doorbraak. En daarom is het ook interessant, denk ik, om daar iets mee te gaan doen.
Ja.
Ja.
Oké, en ik onderbrak je, want de eetbare plastic soep, dan heb je nog twee dingen. Namelijk.
Ja, ik heb nog een utopisch handboek voor de keuken van morgen. Wat aan de ene kant allerlei recepten en instructies en artikelen heeft die gaan over wat die keuken van morgen zou kunnen zijn. Dus futuristische recepten, maar ook do-it-yourself manuals van hoe je een goede boerderij in een kantoorpand of bij wijze van spreken zou kunnen maken. En aan de andere kant is het boek ook een soort, werpt het een blik op wat een boek is in de toekomst. Dus het boek, de klant kiest zelf welke artikelen die in het boek wil hebben, maar kiest ook zelf de cover van het boek. Dat kan bijvoorbeeld een wortelsmaakje hebben of een peterselie smaakje, want de cover is gemaakt van plantjes, zaadjes, papier. En het papier is gerecycled compostpapier, waardoor je het boek, als je er klaar mee bent, als je beu bent, kan je het begraven. Ja. En ook groeit er een moestuintje uit. En dan geef je wat terug aan de natuur van wat je ervan afgenomen hebt, denk ik.
Wauw. En wat is dan zo'n futuristisch recept? Kun je er eentje noemen?
Er is bijvoorbeeld een recept voor een algenburger, staat erin. Maar er is ook een do-it-yourself manual dan hoe je algen zelf thuis zou kunnen kweken, bijvoorbeeld. En zo gaat dat boek eigenlijk de hele tijd door en door op mogelijke toekomstperspectieven. Er zijn van allerlei toekomstperspectieven. Mensen denken ook dat we labvlees gaan eten bijvoorbeeld. Of, helemaal
niet in labvlees, maar in het lab gemaakt.
Labvlees. Zo zijn er allerlei perspectieven. En daarvan ben ik nu hard op zoek naar mensen die daar recepten voor schrijven. En schrijf ik zelf ook wat recepten.
En algen kweken, dat doe je gewoon in een teltje met oude was? Of hoe?
Dat kun je in een soort omgebouwd aquarium eigenlijk. Maak je de temperatuur en de luchtvochtigheid en alles ideaal. En dan doen ze eigenlijk al het werk voor de rest zelf.
Wauw.
Ja.
En dan nummer drie?
Dat is een echt puur eerlijke chocolade. In de zin van eerlijkheid, wat ook een probleem is in de voedselindustrie, wat een programma als de Keuringsdienst van Waarde bijvoorbeeld veel aansnijdt, is dat wat er op een product staat vaak niet helemaal klopt. En in het geval van chocolade zijn er eigenlijk twee dingen heel erg groot. Aan de ene kant is het zo dat ze van chocolade zeggen dat er bijvoorbeeld door Tony Chocoloni dat er geen kinderarbeid of dat er heel erg of dat dat amper meer is.
Mm-hmm.
Alleen dat valt in de realiteit nog bar tegen. Ik bedoel, ook bij Tony Chocoloni is de chocolade nog niet perfect, bijvoorbeeld. Dus aan de ene kant de chocolade die ik heb gemaakt heet de slaafvrije reep die je met een korreltje zout kunt nemen. Okay. En de pralines met de bittere nasmaak van kinderarbeid. Zodat ze in elk geval niet liegen over wat de inhoud is.
Want het is zelfs voor jouw chocola nog nodig. Daar zit zelfs nog kinderarbeid in.
Wat het ding is dat de productie is zo erg onhelder hoe dat allemaal gebeurt. Dat je het gewoon niet hard op papier waar kunt maken. Het zou kunnen dat je een boerderij hebt waar alles helemaal veilig en mooi is. Mm. Alleen je kunt het niet hard zwart op wit bewijzen. En daardoor kan er nog steeds van alles fout gaan. En dat kan op dit moment eigenlijk niemand die groot is in de chocolade. Dus dat is de ene kant van het verhaal. En aan de andere kant zijn er ook heel veel soort health gurus die zeggen van er zitten stofjes in chocola en daar word je gelukkig van of dat is goed voor je. Mm. En dat gelukkigheidsdeel, dat is gewoon hele grote bullshit eigenlijk. In een tomaat zit meer van dat soort stofjes dan dat er in chocolade zitten die je serotonine verhogen. Dus dat chocola dat doet is gewoon echt niet waar. Mm. Je wordt er blij van omdat het lekker is, maar daar houdt het ook bij op. En toen dacht ik, hoe kun je dan een reep maken die je toch wel echt gelukkig maakt? En toen kwam ik uit bij probiotica. Dat zijn microbes die je op een gegeven moment echt gelukkig kunnen maken doordat ze je darmen beschermen tegen slechte stofjes die naar je hersenen kunnen gaan. Okay. En als je 6 weken lang elke dag een stukje van die chocola zou eten, dan zou je darmen beter beschermd zijn daartegen en zou je echt gelukkiger worden. En dat is wetenschappelijk bewezen.
Kijk.
Dus,
ik vind het hele mooie, mooie oplossingen, zo, drie stuks.
Ja.
Oké, hoe ver ben je al?
Met het realiseren van het project,
ja, met je streefbedrag?
Ik ben nu halverwege met het streefbedrag. Ja. We hebben nog 3 weken te gaan. Dus,
Wauw. Nou, dankjewel. Ik wens je heel veel succes.
Dank je.
En ik kan niet wachten om de reep te proeven waar ik gelukkiger van word.
Ja, binnenkort hopelijk.
Ik zou zeggen, ga naar Voor de Kunst en zoek op... waar kun je het beste op zoeken?
De eetbare plastic soep, denk ik.
De eetbare plastic soep, daar zijn er geen 2 projecten van. Dankjewel, heel veel succes.
Oké, dank je.
Dit was Kunst is Lang voor deze week. Volgende week zit hier Maria Barnas. Die wil je ondertussen iets meer weten over het werk dat Willem hier maakte. Of die zelf nog verdwenen is, of die ooit nog terugkomt. Hoe die eruit ziet, zoek het allemaal op mrmotley.nl. En meer informatie over Arna en Studio LA vind je daar ook. Volgende week dus met Maria Barnas. Heel graag, tot dan. Me bowing.